Ik ga beginnen met gebed. Hemelse Vader, dank u voor uw woord. Dank u dat u ons wil leren, Heere. U wil dat wij echt met geestelijke ogen zal gaan zien wat u ziet. Heere, want heel vaak ligt het probleem aan het wortel en in het verborgene. Waar wij als mensen met ons menselijke ogen niet kunnen zien. En Heere, u heeft oplossingen gegeven die tot aan de wortel strekken. En vanuit het binnen, vanuit het innerlijke, naar buiten zichtbaar worden. En ik bid u, Heere, wil u vanavond ook, als we thema's gaan bekijken, wil u met ons zijn, wil u ons de ogen openen. Ik bid u dat, in Jezus' naam. Amen. Oké, we gaan vanavond twee studies hebben over doop en avondmaal. Maar daar ligt een ander beginsel achter en daarmee wil ik eigenlijk beginnen. Je moet je voorstellen, God was in de hemel, God kwam op de gedachte, ik ga mensen maken. En omdat God alwetend is, wist God wat er gaat gebeuren. God was er niet voor, was er niet door verrast. En dat zie je al dat Jezus zegt, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, voordat eerder de wereld was. Als er gesproken wordt over Jezus als lam, dan was het lam Gods die geslacht is voor de grondlegging van de wereld. Dus God heeft gezien dat er probleem gaat komen, maar heeft ook al het antwoord voorbereid. God heeft verantwoording genomen voor de schepping, die mensen die hij de vrije wil gaf, en die daardoor die vrije wil, kozen tegen hem, en waardoor heel veel kapot ging. Maar het hem niet stopte om dat scheppingsdoel die hij voor ogen heeft, en dat is een liefdesrelatie met heel veel mensen, omdat God zo groot is, een bruid bestaande uit heel veel mensen, om samen de liefde van God te leren kennen. De breedte, de hoogte, de lengte, de diepte. Alleen samen met alle heiligen. Ja? Dus dat is Gods plan. En we hebben gezien dat God de mens als kroon van de schepping geschapen heeft. Man en vrouw schiep hij hen. En in de man en vrouw relatie liet God al zien wat de bedoeling is tussen hem en de mens. En hij gaf die mens die vrije wil en de mens koos, zoals we hebben gezien, om niet voor God te gaan leven, maar voor zichzelf. De mens koos om niet te gaan leven voor het innerlijke tevreden en gelukkig worden, maar dat zijn vlees is, dat hij lekker mag eten en drinken en seksuele relaties. En het maakt niet uit of het onrein is en alles daar, dat hij daar een plezier mag hebben. De mens koos niet voor eeuwige rijkdom, maar koos voor dit wat hij hier, wat hij ziet. Om daarvoor te gaan leven, om daarvoor te gaan vechten. En daarvoor te gaan moren. Moren zelfs, en vermoren. Dus, en dat heeft een geweldig gevolg op de aarde. Nou wil ik een stukje lezen uit Genesis, hoofdstuk 3. Ga alsjeblieft met mij mee naar Genesis, hoofdstuk 3. En dan wil ik even kijken wat God zegt net na de zondeval. En ik lees vanaf vers 15. Dit is nu de toestand hier op de aarde, wat nu is na de zondeval. Ja? Dat staat in vers 15. En ik zal vijandschap teweeg brengen, zegt de Heer aan de slang dan, hè, de duivel, tussen u en de vrouw. En tussen u nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen en u zal het de hiel vermorselen. Dus God zegt, luister, door dit wat gebeurd is, hebben we nu een situatie dat hier geestelijke oorlog is. Dus ik wil dat we vanavond heel erg voor ogen houden, het natuurlijke leven, dit wat we zien, ja, gered of ongered, gewoon het natuurlijke leven, en het geestelijke leven. En God spreekt hier uit. Hij zegt, wat nu gebeurt is door de zondeval, is er oorlog. Want jullie hebben de deuren dus geopend voor de slang, voor de duivel. En nu komt daar oorlog tegen jou de vrouw en jouw nageslacht. En dan ook verwijzend natuurlijk al tegen Jezus. Vers 16. Tegen de vrouw zei hij, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Naar die man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. Dus dan zie je ook al de relaties tussen man en vrouw. Je ziet de moeite om kinderen te baren, om kinderen groot te krijgen. Al de moeite die in de wereld daardoor gekomen is. Vers 17. En Adam, tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van de boom gegeten hebt waarvan ik u geboden had, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult gij daarvan eten al de dagen van uw leven. Dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van je aangezicht zult gij je brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat gij daaruit genomen bent. Want stof bent u, en tot stof zult u terugkeren. Oké, dus de Heer leg uit aan en hij zegt, er is oorlog gekomen, dit gaat gevolgen hebben voor alle relaties, tussen de man en vrouw, tussen de kinderen, voortdurende oorlog. Hij zegt, maar het gaat ook uitwerken op jouw werk, op wat je nu gaat doen. Niet dus alleen op wie je bent, maar ook op jouw handelen. Jij moet hard werken en voor dat harde werk relatief weinig daarvoor krijgen. Want het is vervloekt. Het is niet gezegend hier op het aarde. En wanneer je iets krijgt, omdat het vervloekt is, gaat het niet goed voor je zijn. Want dat is wat het betekent. Dat is waarom wij vandaag denken, ach, maar wij hebben het toch makkelijk en zo slecht is het toch dan zeker niet geworden. Maar dat je iemand hebt het was David Rothschild. Een erf van een van de grootste imperies uit Frankrijk. In 1700 heeft zijn vader, de opa daarvan, had een bankimperium opgebouwd. Heeft zijn zonen naar 5 continenten gestuurd. Heeft daar banken begonnen. Miljardairs. Je kan niet, maar dat hij, en hij is een erfgenaam van deze imperium. Dat hij in een hotel in Frankrijk gaat. Ik denk hij is 40 jaar oud of 37 jaar oud zoiets. En zichzelf ophing. Alle geld in de wereld. Maar het is vervloekt. Het heeft geen zegen. Het heeft geen zegen. Weet je, men denkt, ik heb God niet nodig. Je hebt alles en toch ben je leeg. Je kijkt naar de roem en de sterren, mensen met heel veel geld. En je ziet de ellende in mensenlevens. Ja, dus het is vervloekt, de aardbodem. Hij zegt, dus wie je bent is onder de zonde gekomen. Wat je doet. Maar hij zegt ook, om uwentwil is de aarde vervloekt. Dus ook de aarde brengt niet voort wat het werkelijk kan voorbrengen. Dat het Gods heerlijkheid kan laten zien. En dat is de situatie waar ze dus zijn. En nu gaat de mens hier leven. Oké, nou beginnen ze te leven, er komen nageslag. Uiteindelijk komen we, God liet een eerst zien van, nou, je gaat het zonder mij helemaal niet redden, want ze denken dat ze dat zou kunnen. Komt de zonvloed, God neemt 1 gezin daaruit, Noah. He, die hem godvrezend zijn en ze beginnen als het ware overnieuw. Kwam een nieuwe tijdperk weer aan. God geeft hem regels hoe hij moet leven. En, zo, en uit hem kwam Abraham. En dan begon Abraham, was iemand die dan echt begon met God te leven. En dan zeggen heren, ja, ook we zijn nu op deze aarde, maar hoe doen wij dit? Hoe wil u dat ik leef? En je ziet dat hij, dat God hem helpt met alles. Hij bevrijdt Lot en heeft een ontmoeting met Methuselah. En dan gebeurt er iets heel interessants. Dan staat er, Abraham gaf van zijn winst, gaf hij een tiende aan de heren. En hij gaf, en dan zie je, hij heeft dat aan Isaac geleerd en hij leert het aan Jacob. Dat ze 10% van alles wat ze ontving, gaf ze aan de Heere. En dat is heel apart. Dat is heel apart. Ja? Want als je nou gaat naar Maleachi, wil ik even naar Maleachi hoofdstuk 3... Maleachi hoofdstuk 3, en nou zie je, nou is het met het volk Israël, is het heel slecht gegaan, en zij weten niet waarom. Ze denken, hoe kan het zijn? Wij zijn toch het volk van God. Wij denken ook vaak zo, wij denken, ach Heer, ik ben toch uw kind, ik geloof toch in u. Maar mijn leven is niet gezegend, het gaat allemaal fout. Waardoor gebeurt het nou? En dan zegt Maleachi aan hun, de Heer door, en zegt, vers 8, zou een mens God roven? Werkelijk, u berooft mij. En u zegt, waarvan beroven wij u? Van tienden en het hefoffer. U bent door de vloek getroffen,
omdat u mij berooft, als volk en zijn geheel. Breng de tiende naar het voorraadhuis, zodat er voedsel is in mijn huis, en beproef mij toch hierin, zegt de Heer. Of ik niet de vensters van de hemelen voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Ik zal ter wille van u de kaalvreters bestraffen, zodat hij de vrucht van de aardboven bij u niet te gronden richt. En de wijnstok op uw veld niet zonder vrucht zal blijven, zegt de Heere van de legermachten. En alle heidevolken zullen u gelukkig prijzen, want u zult een aangenaam land zijn. Dus wat de Heer zegt, hij zegt hier dat daad wat jij in het natuurlijke doet, zei hij al, en Abraham begreep dat. Zorg ervoor. Dus jij geeft God de 10% van alles wat je krijgt. Want God zegt, dat behoort mij. Als je het niet doet, beroof je mij. En dan blijft dat, de rest blijft onder de vloek die over de hele aarde eigenlijk is. Dus dan is, ook als ik veel verdien, is geen zegen voor mij. Want je kan niet God dienen en mammon dienen. Je hart gaat meer mammon wil dienen. Maar God zegt, als je mij geeft wat mij toebehoort, Dan, hij zegt, ik kijk of ik niet de hemels ga openen. Kijk, zie dat, jij doet het natuurlijke en in de geestelijke gebeurt er iets. En God zegt, en ik ga de duivel, de kaalvreters, die jou wil schade doen op vele gebieden, zal ik weghouden. En mensen zullen jou gezegend prijzen, zegt hij. Oké, dus God gaf Abraham, een methode om te gaan leven op deze aarde, op een aarde die onder de vloek van de zonde ligt. Waar God zegt, ik ga het jou mogelijk maken, dat ik jou kan zegenen, dat jouw schuren niet groot zijn. En is gebeurd in zijn leven. En verschijnen mensen daarna. Ja? Oké, maar nou, wat nou was het ook, ja maar heren, wat van mijn zonde? Dat was nou ook in mij doen. Maar wat van wie ik ben, want ik zit mijn zonde, ik maak fouten, ik lieg. Abraham zelf heeft gelogen over dat Sarah zijn zuster was, bijvoorbeeld. Nou, en wat hij daarvoor gaf, is de Heer gaf dan de wet, hoe ze konden weten, en de offer anders. Maar die offer, en laten we nou even maar alleen bij de zondoffer blijven, die wees heen natuurlijk naar Jezus. Maar in de Oude Testament gaf God dus ook een manier, zo kan je nu ook omgaan, levend als mens hier op aarde, kan je leven met jouw zonde, daar wordt offer anders gebracht en het wijst heen naar de vergifnis die jij in Jezus zou hebben, omdat Jezus ook de Messias zou nog komen. Maar dat betekent dat jij ook kan zeggen, duivel, met al je aanklachten en kapot maken, mijn zonden zijn door die offer anders betaald. Ja? Oké, goed. Nu kom je, dat was de wet. Maar let je op, nu kom je naar het Nieuw Testament. En kom ineens een andere tijd. Kom eens een andere tijd. Je wordt wederom geboren. Jezus gaat door je leven. Johannes de Doper, die verkondigt, het koninkrijk des Heren is nabijgekomen. Maar de geestelijke strijd heeft zich niet veranderd. De duivel is nog steeds dezelfde, of niet? Hij is nog steeds. Hij probeert nog steeds. Hij gaat nog steeds, als hij nou met mij meegaat, naar Openbaring 12. Openbaring 12, en hij begint daar in vers 7, dan zegt hij, toen brak er oorlog uit in de hemelen, hè? En nou dus in de hemelse gewesten. En dan wordt die strijd omschreven van de engelen en tegen de boze machten, de slang en al zijn machten. Maar dan staat er, en het gaat mij even om deze tekst vanavond alleen, zeg hier, vers 10, en ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklagen voor onze God, is neergeworpen. Wat doet de duivel? Hij klaagt dag en nacht, klaagt hij de broeders aan. De duivel kan niet zomaar in jouw en mijn leven komen en denken, oh, ik ga hier even een beetje kapot maken. Ik ga even deze persoon ziek maken. Ik ga even deze persoon doden. Of ik ga even deze persoon beroven. Dat kan hij niet. Als mijn leven niet onder Gods bescherming staat en ik leef mezelf, ja, dan leef ik in zijn koninkrijk. Ja? Maar Ik breng mijn zonde breng ik bij de Heere. Ik wil onder zijn bescherming leven. Nou goed, ik zeg mijn doen en mijn laten, mijn werken, mijn tiende, dat was niet onder de wet. Abraham kreeg dat honderden jaren voor de wet. Het was een geestelijke principe. Want hij was de vader van alle gelovigen, alle die naar geloof wandelen. Abraham. Dus hij liet al zien wat dat betreft. Maar dus de offeranders zijn wel in Jezus vervuld. Dus wij hoeven niet meer een diertje te slachten. Wij hoeven niet meer een... Hè, want wij beroepen ons nog steeds op een offer. Maar de offer van Jezus. Daarom staat er in de volgende vers, vers 11. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Dus nu... Ik leef mijn natuurlijke leven, maar wanneer ik een kind van God word, breek en mijn zonde belij ik. En ik zeg, Heere, uw zonde, u had geen zonde, sorry. Zeg maar, u hebt mijn zonde op u genomen. Uw bloed heeft betaald voor mijn zonde. Voor hoeveel van mijn zonde? Alles. En dat is heel belangrijk. Want de duivel zegt aan jou soms, ja, zo makkelijk is dat dan niet, want het is wel heel erg wat jij nu hebt gedaan, of gedacht, of gezegd. Toch? Maar wat zeggen? En dan denk ik, ja, dit is wel heel erg. Maar wat zegt hij eigenlijk? Eigenlijk zegt hij, voor dit wat jij nu gedaan hebt, is het bloed van Jezus niet genoeg. Nu klinkt het niet meer zo nederig, hè? Nu hoor je, het is een leugen, want het bloed van Jezus is genoeg. Dus in onze geestelijke strijd was in de Oude Testament, hebben ze die offer gedaan in de tempel. Ons offer is gedaan, maar wij beroepen ons daarop. Op de bloed van Jezus. Geen aanklaag hoeft tegen ons te staan. Daar is geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn. Oké, maar je ziet, het is een aanklager. Nou, een aanklager vind je in een rechtsbank. En in de hemelse rechtbank, in de hemelse gewesten, ergens daar is een plaats dus waar de duivel kan komen. Is niet in de hemel waar God is, maar in de hemelse gewesten ergens, in de geestelijke wereld. Kom hij en dan zegt hij, oh Jan heeft dit of dat gedaan. Hij heeft, weet ik veel, hij steeds die zonde laat hij toe in zijn leven. Dus hij wil dat ik daar hem help of die invloed in zijn leven heb. Ik wil hem daarvoor aanklagen. Klaag hem aan. En dan wil ik zijn leven beïnvloeden met die dingen. En hij opent hemzelf ervoor. Hij heeft mij de toestemming gegeven. Nou, voor de rechtbank. Dus God de Vader, wat moet hij zeggen? Ja, het blijkt zo. Nu moet ik schakel mijn advocaat in. Ik zeg, Jezus, ik wil het belijden. Uw bloed heeft betaald. Oké, moet u ophouden. Maar niet alleen dat, het gaat verder. Want in een rechtbank, in deze geestelijke strijd. In deze geestelijke strijd is, net als in een rechtbank, waar gaan ze naar kijken? Ze gaan eerst luisteren naar alles wat er gezegd wordt. Dus je hebt dat getuigenverklaring zijn heel veel waard. Dus er staat, ze hebben vers 11, ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Ja? En dan je overgaves hebben een leven niet lief gehad tot in de dood. Oké, door het woord van je getuigenis. Dan wil ik even ook nog een tekst lezen uit Romeinen hoofdstuk 10. Romeinen hoofdstuk 10. En ik lees... Romeinen hoofdstuk 10, vanaf vers 8. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat, God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. Met de mond belijdt men tot zaligheid. Dus wanneer ik tot geloof kom, ik geef mijn leven aan Jezus, zeg Heer, kom mijn hart in en ik ervaar, zijn geest doet mij wederom geboren worden. En ik kon geloven in mijn hart. Ik ontvang hem, lambano in het Grieks, ik ontvang hem in mijn hart. Omdat ik mijn hart open kom en hij redt me. En ik ervaar dat, die getuigenis. Dan ben ik gered, al heb ik nog geen woord gezegd. Maar nu leef ik in deze wereld, hier in de natuurlijke. En de duivel die hier regeert. En die denkt, hij wil in mijn leven mij nog aan banden leggen, mij verhinderen. Maar ik ben nu een kind van God. Maar denk jij dat hij dan zomaar gaat wegvliegen, de duivel? Nee, de Bijbel zegt, onderwerp je aan God. Dus ik geef mijn leven hier. Bied weerstand aan de duivel en dan zal hij van je vliegen. Dus dan belij ik met mijn mond. Ik ben een kind van God. En dan, nu kom je getuigenen. Nu kom je al een uitwerking in mijn leven. De moment wanneer ik ook ga getuigen over wat ik geloof, heeft dat een enorme uitwerking. Ik ben heel erg kort in de tijd eigenlijk, maar ik denk aan wat er gebeurd was. Weet je nog, na de opstanding, dat Jezus Petrus bij zich riep. En Jezus zei aan hem, Petrus, zoon van Jona, heb je mij? Heb je mij lief? Het gaat Jezus om de relatie tussen jou en mij altijd. Heb je mij lief? Hij zegt, Heere, u weet dat ik je lief heb. Hij zegt, oké, jongen, voed me mijn schapen of mijn lammeren. Zeg weer, Simon, heb je me lief? En Jezus vroeg hem hoeveel keer? 3 keer. Waarom? Want hij heeft Jezus 3 keer verloond. Verlogen, 3 keer. Dus wat deed Jezus? Daar stond ook, toen Jezus zei aan hun, hij zegt, ga roep, toen Jezus weer opgestonden is uit de dood, toen zei, ga roep Petrus en de discipelen. En zeg, ik ga hen vooruit naar Galilea. Interessant. Petrus werd niet meer gezien als een discipel. Dat betekent niet dat hij niet gered was. Maar hij heeft Jezus verlogen. Dus hij heeft met zijn woorden gezegd, ik ken hem niet. Oh, ik ken hem helemaal. Ben je helemaal gek? Ik ken hem helemaal niet. Dan zegt de duivel, de aanklager, edelachtbare, in het rechtshof, hier in het natuurlijke, heb hij woorden uitgezegd. Hij kent Jezus niet. Dus hij wil gescheiden zijn van de navolging van hem. Heeft hij zelf gezegd. Dus iedere keer, indien iemand zich voor mij schaamt in dit overspelige geslacht, ik zal mij voor hem schamen, voor mijn vader en voor de engelen. Het is niet dat je geen kind van God bent, maar je verliest dus enorm aan kracht. Want je hebt je geschaamd. En nou, zegt Jezus, heb je me lief? Hij zegt, Heer, u weet dat ik lief. Jezus herstelde hem weer. Geestelijk. In het natuurlijke moest hij het zeggen, in de geestelijke was hij hersteld. Oké. Nou komen er soms situaties bij waar de duivel zegt, ja, maar heren, misschien zijn het alleen maar woorden. En nou hebben we te maken met dingen die God ons heeft gegeven om te doen in de natuurlijke, die een enorme uitwerking hebben in het geestelijke. En daar willen we naar kijken. En de eerste daarvan is avondmaal. Op de avond voor Jezus stierf, nam Jezus het beker en hij zegt, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Dit beker is mijn bloed voor u gegeven. Ja? Ik zal het komen lezen het even. Ga het even lezen. Gaan we naar 1 Korinthe. 1 Korinthe 11. En ik lees van vers 23. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zeide, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Ja? Oké, dus Jezus gaf eerst eens duidelijk de opdracht om het te doen. Waarom vieren we avondmaal? Omdat Jezus de opdracht heeft gegeven. Dat is de eerste hoofdreden. Dat moet al genoeg zijn voor mij. Maar ik wil graag weten en begrijpen waarom. Jezus heeft niet gedacht, oh jongens, straks hebben ze zo op zondag, dan vervelen ze zich als ze bij elkaar komen, laten we ze maar een paar religieuze daden geven om te doen. We hebben te maken met realiteiten. Jezus geeft iets en daar gaat iets vanuit. Het betekent iets. Het is iets geweldigs. Ja? Dus hij doet het aan mijn gedachten. Dus jij wordt zelf heel erg bewust van wat Jezus gedaan heeft. Hij heeft zijn lichaam gegeven. Hij zegt, dit is mijn lichaam voor jullie. Dit is mijn bloed gegeven tot betaling van me. En ik doe dit en ik denk van, niet, oh, nou, ik moet nu nou niet aan proberen denken. Nee, ik word in herinnering gebracht over de realiteit daarvan. Maar hij zegt, doe dit. Ja, doe dit. En dan staat hij, maar waarom? Vers 25 of vers 26. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heere totdat hij komt. Dat is heel interessant. Dus hij zegt, zo dikwijls jij dit doet, verkondig je iets. En, aan wie? Ja, kijk, de mensen, die bezoekers die er komen, die zitten erbij van mensen die misschien naar de kerkdienst komen, die weet niet waar je het over hebt. Die kijkt van je breekt brood, avondmaal. Voor de natuurlijke mens, iemand die niet christelijk opgevoed is, hè, die niets van de kerk weet, snapt er geen bal van. Toch? Voor de natuurlijke mens zijn de dingen van de geest dwaasheid. Maar het gaat hier om, wij verkondigen een realiteit van wat Christus gedaan hebben. En wie moet het weten? Wij moeten aan denken dat wij gesterkt worden, maar ook de duivel, de geestelijke wereld. Ik voel me onaanklaagd. Ik heb mijn zonde beleid en ik verkondig, luister, de geestelijke wereld die mij wil aanklagen, Jezus bloed gestort voor mij. En ik hoef het niet daar te gaan schreeuwen en juichen vertellen. Ik kan stil avondmaal vieren, ik kan het met loflied zingen. Dat maakt allemaal niets uit. Maar doe dat in het doen. Kondig ik, hij heeft betaald. Er is geen zonde dat niet betaald is. En als je goed gaat luisteren naar je hart. Ik merk als ik tijden niet heb avondmaal gevierd. Soms als ik, vooral toen ik heel veel rondreis en preekte, gebeurde dat ik werd geen avondmaal gevierd. Dus ik dan bij onze gemeente kwam en ik dacht, ik merk het. Als we het brood breken, verkondig zegt, dit is mijn lichaam. Nou, ik zeg, en de hoofdstuk daarvoor zegt, dat is maar één lichaam. Wij alle behoren tot die ene lichaam. Nou, daar gaat ook veel uit. Want we zeggen, Heer, het is één lichaam. Uw lichaam en mijn broers en zusters waar ik mee leef, behoren tot diezelfde lichaam. En nou moet ik heel voorzichtig zijn. Want als ik zeg, dit is één lichaam, dan zeg ik niet, wij zijn de ware kerk die dit lichaam is. Wat doe ik als ik zeg, die kerk of die groep, en stel je voor, daar zitten wederom geboren christenen in. Wij zijn niet deel van ons. Wat doe ik dan? En nu verkondig ik één lichaam. Nee. Eigenlijk snij ik mezelf af van het lichaam. Als ik mijn broeders en zusters niet erken die wederom geboren zijn. Iedereen die wederom geboren is, is mijn broer en mijn zus. Maakt niet uit in welke artikel hij gelooft. Of niet gelooft. En of die binnenverband of buitenverband, of lekkerband, of volle evangelie, of half vol, of half om half. Maakt heel artikel 31, 32, maakt allemaal niks uit. Als hij wederom geboren is, is hij mijn broeder. Ja? En dit verkondig ik. Dus ik verkondig het lichaam van Christus is één. Kijk, zie die dingen die de duivel aanvalt. Hij valt jou op jouw persoonlijke leven aan. Jij bent niet goed genoeg. Jij bent niet vergeven. En Christus zegt, ik geef jou niet alleen woorden. Ik geef jou iets wat nog sterker in de geestelijke wereld is. Ik geef jou iets zichtbaar. Ik geef jou een bewijs, zegt Christus. En dan valt hij aan, de kerk, oh, ze moeten niet één worden. Ze moeten uit elkaar. Wij denken, we gaan hopelijk misschien nog een studie over de gemeente. Maar wij denken vaak in Nederland, de gemeente bestaat uit een vereniging van gelijkdenkende mensen. Dus we denken allemaal zo over dit. Oh, heeft iemand een andere mening? Moet hij een nieuwe vereniging stichten? Oh, nog weer een andere mening, nog een nieuwe vereniging. Maar de kerk is geen vereniging. Het is een lichaam, het is een familie. En binnen familie heb je soms verschillende opinies. Eigenlijk altijd wel. En dat maakt niet uit. Door het avondmaal verkondigen, wij zijn één lichaam. Eén lichaam. En Christus gaat zijn werk op dit aarde voltooien door die ene lichaam. Oké, maar je merkt dus, Jezus verkondigt het en daar gebeurt iets. Daar gebeurt iets. Het heeft een uitwerking, dat zal we zo meteen ook zien. Maar nou zegt de Heer, vers 27, daarom, wie op onwaardige wijze van dit brood eet of dit beker drinkt, is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heer. Want wat doe ik als ik zeg maar zonde in mijn leven heb, waarvan ik weet? Niet zonde waar ik niet van weet, hè? Want dat, als de Heer mij erin zegt, en ik leef steeds in dat. Zeg maar, ik heb nog een relatie in Zwitserland. Maar niemand weet daarvan. Ja, niemand weet daarvan. Maar ik ga lekker avondmaal vieren. Wat doe ik dan? Zeg, Heer, dank u voor uw bloed. Uw bloed heeft al mijn zonden vergeven. En ik verkondig dat. En dan zeg ik, ja, maar deze zonde, daar heb ik uw bloed niet voor nodig. Dus dat mag zijn invloed, zijn gif, in mijn leven zijn uitwerking hebben. Als ik een onmin, ik zeg, dit is het lichaam, maar ik leef een onmin met mijn broeder en zuster, dan zeg ik, ja, maar hier is het lichaam van Christus niet eens gescheiden. Dus dan mag daar, komt daar een zwakte. En daarom, dan zegt hij, vers 28, maar laat iedere mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heer niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u vele zwakken en zieken en vele zijn ontslapen. Dus de Heer zegt, omdat je niet beseft wat de geestelijke realiteit is, heeft het een gevolg in je natuurlijke leven. En dan moet je niet bang zijn, we mogen rustig gaan, ik ga een avondmaal. Heer, is daar iets wat ik voor u moet brengen? Dit is een heerlijke moment om te gaan kijken. Heer, is mijn leven om mijzelf te beproeven. Sta ik recht voor u? Sta ik goed tegen mijn broers? Als ik denk, hey, ik moet iets goed maken met hem of haar. Wat een heerlijk moment. Gelegenheid geeft God ons iedere keer om onszelf te oordelen. En dat, ook dat is nog zijn genade, want hij zegt verder. Hij zegt, vers 32, want als wij geoordeeld zouden worden, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Dat is nog steeds Gods genade, want God wil niet dat je verloren gaat. God wil dat we rein leven, dat we verder komen, dat we mogen groeien in hem. Maar nou komt een vraag al, wie mag avondmaal vieren? Want kan je nou, ik heb teksten in die studienotities, maar om de tijd te sparen wil ik even. Wie mag avondmaal vieren? Nou, ten eerste, iedereen die wederom geboren is. Want hier komt ook een vraag, bijvoorbeeld mensen, mogen kinderen ook aan het avondmaal? Want dat denkt men ook, men gaat daar een beetje religieus met om. Ja, want God is toch liefde of zoiets, weet je wel? Nou, laat maar komen. God zal zich toch, hij zegt toch, laat de kinderen tot mij komen. Dan spreek je niet over avondmaal hoor. Maar de vraag is eigenlijk heel simpel. Wanneer is een kind in staat om zichzelf te oordelen en beproeven? Dus dan moet die kind al de jaren van onderscheid bereikt hebben. Daar moet je van overtuigd zijn. Want vanaf dat moment is de kind geestelijk voor zichzelf verantwoordelijk. Dus als de kind nog niet zo ver is, verliest hij of zij absoluut niets. Want een kind is door één ouder geheiligd. Dat is helemaal geen noodzaak dat zij moeten zo gauw aan de nee, helemaal niet. Ze moeten tot bekering komen. En, maar weet je wat nou vaak gebeurt? Bij heel veel kennen kinderen, ja, mag aan de avondmaal. En dan komen ze in die puberteitsjaren. Oh, en wat moeten ze dan doen? Houden ze op met de avondmaal? Moeten ze een of andere tijd weer? Hoe zit dat dan nu? Dus het is eigenlijk heel simpel. Hoe vaak moeten we avondmaal vieren? In het begin zagen we, ze kwam dagelijks bijeen om ook brood te breken, staat er. Later, in Handelingen 20, zag ze, Paulus kwam bij de gemeente. Zagen we, kwamen zondag op de dag van de Heer, en 's avonds was dat, kwamen we bijeen om brood te breken. Dus toen deed ze het wekelijks. Dus ik denk, dat is geen vaste voorschrift. Ik denk, je kan je daar best laten leiden, iedere gemeente, kijk hoe zij ermee wil omgaan. Hè, maar je mag het vaker. Moet het alleen in de eredienst? Jezus deed met zijn discipelen. Mag iedereen? Moet je niet testen en kijken? Straks zit er ongelovigen tussen. Jezus vierde met Judas. Iedere beproeven zichzelf. Dus wie is verantwoordelijk? Niet de oudste, niet de gemeente, ieder zelf. Het kan natuurlijk zijn als je als oudste dat je iemand in de gemeente begeleidt en helpt en zegt hoe ga je ermee om. Daar heb ik niet over. Maar het is niet ons verantwoording om te kijken of we zoeken of die het geloven. Hij beproeft zichzelf, zegt de Bijbel. Ja, en ze deed het vaker, want het had een geweldige uitwerking. Ja? Ze brak het brood met één fout des harten. Wij hebben het een religieuze act gemaakt, maar het is een geestelijke act. Het heeft een geweldige geestelijke uitwerking. En daar wil ik even mee afsluiten. Lucas 24. Lucas 24 is na de kruisdood van Jezus en de derde dag al, en dan liepen, hebben we de Emmausgangers die er liepen. En Jezus kwam bij hen, maar zij herkenden hem niet. Ik denk, wij kennen de geschiedenis van de Emmausgangers, toch? En dan nodigen ze hem uit om bij hen binnen te komen. Ja, staat in vers 30, en het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor onze schriften opende? En op hetzelfde moment stond ze op, keerde terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Specifiek, zo had zij dat ervaren. Toen ze brood brak, ging de hemelse wereld, de geestelijke wereld ging open. En eens begrepen ze, en eens zagen ze wie hij was, en eens wisten ze het. Dus net zo, in onze leven heeft God iets gegeven in dit geestelijke wereld, wat wij in de natuurlijke doen, en het doel ervan geeft ons geweldige kracht, geeft ons groter zicht, en baant verder een weg voor zijn koninkrijk. Wat heerlijk om avondmaal te vieren. Doe dat tot zijn gedachtenis. Laten we samen bidden. Heer Jezus, dank u voor avondmaal. Dank u, Heer, dat wij met u aan tafel mag gaan. Dank u dat u ons gelegenheden geeft waar we mogen nadenken. Heer, zijn de dingen die ik aan u moet brengen? Zijn de dingen die ik moet beleiden? Heer, en zijn de dingen die ik mijn broers en mijn zusters in orde moet brengen? En Heer, dat ik het dan mag doen. En vrij ben, Heere, om aan de tafel te gaan. Ach, Heere God, wil u ons helpen dat onze omgaan met dit gegeven sacrament van u, dat heerlijk heilig avondmaal, Heere, dat het mag leiden ertoe dat onze levens geestelijk sterk, gezond en krachtig zullen worden. Ik bid u dat in Jezus' naam. Oké, ik wil beginnen met gebed. Dank u, Heer Jezus, dat wij uw woord mogen openen en dat we naar zulke belangrijke thema's mogen kijken, Heer, als nu de doop. Heer, ook iets dat u ons hebt gegeven, omdat uw doel is, Heer, dat we vrij zijn. Uw doel is dat wij onder uw zegen mogen leven. Uw doel is, Heere, dat de werk van de boze vernietig is. Omdat u ons lief hebt. Omdat u voor ons alleen het allerbeste wil, Heere. Heere, en daarom bid ik u, help ons. Help mij, help ons iedereen om onze gedachten, om onze gevoelens, om onze wil aan u onderworpen te krijgen. Om onze geest in uw hand te krijgen. Om onze lichaam, Heere, aan u te geven. Help ons daarin, in de machtige naam van Jezus. Amen. Oké, in de vorige studie zijn we dus begonnen om te zien van de natuurlijke mens die leeft hier op aarde, na de zondeval, met verschrikkelijke geestelijke realiteit rondom hem. 1 Johannes 5, vers 19, die zegt, en dat is een heel kort vers, in 1 Johannes, dus niet het evangelie, maar de brief, 1 Johannes 5, vers 19, staat er, wij weten dat wij uit God zijn en de hele wereld in het boze ligt. Eigenlijk is het zo, zal wij nooit verbaasd moeten zijn over het onheil en de verschrikkelijke dingen die gebeuren op deze aarde. Eigenlijk zouden we er helemaal niet over verbaasd moeten zijn. Want de wereld ligt in het boze. Dan zegt men altijd, ja, als er een God is, waarom laat hij dat toe? Ik heb in mijn leven geleerd, ik geleerd om te bidden. Als christen. Ik heb geleerd om God specifieke vragen te stellen, dan krijg je specifieke antwoorden. Ik schrijf mijn vragen op. En meestal, echt, vooral de eerste 3 jaren, binnen 3 dagen heb God mij geantwoord. Meestal, gewoon uit zijn woord. Een enkele vraag duurde later, langer. En dan waren er enkele vragen bij, die ik na een heel lang tijd besefte, mijn vraag was ongeldig. En zo is het vaak met onze omgaan als natuurlijke mens met deze dingen. Die vraag, waar is God dan? Waarom? Dat is een ongeldige vraag. Want God is er altijd. God houdt van de mens. God heeft alles gedaan dat de mens gered wil worden. Maar als de mens blijft zijn eigen weg gaan en de hele wereld ligt in de boze, dat is de situatie. Dat is zoals het is. God is bezig om mensen te willen redden. Hij strekt uit. Hij redt mensen. Hij heeft een gemeente gesticht. Hij wil jou en mij gebruiken. Maar goed, hij leerde de mens eerst om te leven. We hebben genoemd ook over Abraham. God leerde hem in jouw werk en jouw doen. Ja, je leven op een aarde die onder de vloek is. Maar geef mij wat mij toekomt, het eerste deel. En je gaat daar specifiek mee om. Er stond de Malachi, jullie berooft me en dan blijf je in de vloek. Maar de Heer zegt, geef mij mijn 10% wat mij toekomt. Breng het in mijn voorraadskamer. Dus breng het bij de gemeente, dat is waar jij eten vandaan krijgt. Niet waar je wil. Brengen daar en zeg, en dan, jij geeft mij dat, en dan zegen ik de hele rest van de 90%, zegen ik. Dat het vruchtbaar zijn, dat het bescherm is, dat je niet beroofd wordt. En op alle gebieden dat je onder die bescherming leeft. Ja? Dan brengt belij je zonde, wij hoeven niet meer offeranders te brengen. Jezus is gestorven, maar wij mogen door de wekelijkse, hoe dan ook, met avondmaal heb genoemd, je kan het vaker doen. Wij hebben vorige week hebben we hele week gevast bij ons in de gemeente, hebben we iedere dag avondmaal gevierd. Ja, normaliter doen we het zeg maar 1 keer in de maand op de zondagdienst en dan bemoedigen we ook de huiskringen. Soms dat je daar kunnen avondmaal vieren, maar heel bewust, oordeel jezelf, beproef jezelf. Zijn er dingen, je leven in orde, met je broers en zusters is het in orde. God geeft iets concreet in het natuurlijke en het heeft geweldige geestelijke uitwerking. Oké, maar nou zijn we zijn de hele wereld liggende boze. En nou ben je kind van God, nou gaat het niet alleen om je natuurlijke leven, je natuurlijke werk. En dan ook of je geestelijke leven waar je mee bezig is. Het gaat nog om meer. Wij willen dat mensen gered worden. Wij willen toch dat mensen onder de macht van de boze uitkomen. Niet alleen dit. Wij willen dat de werk van de boze compleet vernietigd wordt. Toch? Toch? En we hebben het allemaal al gebeden. We bidden toch, uw koninkrijk komen. Met andere woorden, een ander koninkrijk moet plaatsmaken. Een andere koning moet weg van de troon, want er is maar 1 koning. Dus alleen al door die gebed ga je de geestelijke strijd binnen. Ja, en nu komt bij een ander aspect wat ook enorm veel met geestelijke strijd te maken heeft. En met ons geestelijke strijd uitleven. En dat is de doop. Nou, is het jou opgevallen dat thema's vanuit de Bijbel zoals je tiende, zoals doop en avondmaal, geweldige strijdpunten zijn, of niet? Heb je al afvraag waarom? Denk je niet dat er iemand is die er heel veel baat bij zou hebben als christenen dat niet zou doen? Ja, natuurlijk, de duivel. Hij weet welke dingen de christenen de weg vrijmaakt dat Gods kracht door de christenen kan vloeien. Een ander is nog, en daar hopen we ook nog misschien wel komen, is de vervulling met de Heilige Geest. Niet op onze kracht, maar zijn kracht. Ja? Maar er zijn strijdpunten. Daar zijn strijdpunten. Want hij weet, daar kan ik een lam leggen en dan verhinderen dat het zijn, de natuurlijke daad zijn uitwerking in de geestelijke heeft. Oké, nou, de doop. De doop. Gaan we even kijken naar de doop. Nou, in de Bijbel, het woord dat voor doop gebruikt wordt, is baptizo. Ja, pardon, dit ding staat een beetje. Zo, kijk eens. De woord dat gebruikt wordt voor doop is baptizo. En wij hebben dat al genoemd toen we over het kruis hebben gehad. Het kruisdood. Toen hebben we hier twee mannen gehad. Eén, Adam. En Adam zijn zondige natuur. En die zondige natuur, die zonde gaat, sleep hem overal naartoe. En hij loopt, de duivel verlokt hem door die zondige natuur, tot hij uiteindelijk over de afgrond gaat. Maar Jezus kwam, ging aan het kruis, nam Adam met hem zijn zondige natuur in Jezus aan het kruis. Door genade is het dat gij in Christus zijt. God de Vader heeft ons in Jezus geplaatst. We hebben het erover gehad, hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Doordat wij allen uit Adam komt, moest hij alleen Adam nemen, want wij zaten alle al reeds in Adam. En toen Jezus stierf, stierf Adam met hem. En in het graf. En Jezus stond op uit de dood, omdat hij nooit gezondigd heeft. Dus hij stierf om onze ongerechtigheid, maar hij stond op om zijn gerechtigheid en wij met hem om zijn gerechtigheid, niet onze eigen gerechtigheid. Ja? Dus dat is wat aan het kruis gebeurd is. Oké, en dat woord doop was ook daarmee. Wij werden één met hem. Baptizo, dus of je een witte doek zo in een rode verfpot doop. En als je hem eruit haalt, is die doek helemaal rood geworden. Je ziet hem niet meer. Hij is één geworden met. Nou goed. Nu hebben we natuurlijk, in de kerken heb je verschillende manieren hoe men met de doop omgaat. He, en je kan denken, is het nou zo belangrijk? De een heb kinderdoop door besprenking. Ja? Een ander heb kinderen, ook kinderen, baby's door onderdompeling. Heb sommigen. Dan heb je andere volwassen doop, onderdompeling één keer. Ik heb in Zuid-Afrika kerken gekend, die volwassen drie keer onderdopen. In de naam van de vader, in de naam van de zoon, heb ik gezien. Je hebt kerken die volwassenen bespringen. He, dus je hebt allemaal verschillende dopen wat dat betreft. Maar wat is de Bijbelse en hoe ga je ermee om? Nou, ik wil beginnen even kijken naar de doop van Johannes. Want dat was het eerste dat ineens is er in de Bijbel een doop. Matteüs hoofdstuk 3. Matteüs hoofdstuk 3. En ik lees vanaf vers 1. In die dagen trad Johannes de doper op en hij predikte in de woestijn Judea. En zeide, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij toch is het van wie door de profeet Jesaja gesproken werd, die zeide, de stem van één die roept in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak recht zijn paden. Hij nu, Johannes, droeg een kleed van kameelhaar en een gordel om zijn lendenen. En zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem en heel Judea en de gehele Jordaanstreek tot hem uit en lieten zich in de rivier Jordaan door hem dopen, onder belijdenis van een zonde. Hij zag nu dat vele fariseeën en sadduceeën tot de doop kwamen en zeiden tot hen, adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toren te ontgaan? Breng dan het vrucht voort die aan de bekering beantwoordt. Oké, het is eigenlijk een heel, heel interessante gebeuren. Ik bedoel, hier komt ineens iemand op de scène, zeg maar, en hij zegt, bekeer je en laat je dopen. Waarom? Waarom? En dat was ook een vraag onder de schriftgeleerden en onder iedereen. Ach, is het zijn idee, die doop van Johannes? Ja, dat is de nieuwe mode zeker of zo. En Jezus daagde hen uit. Jezus zei, de doop van Johannes, was die van God of was die van de mensen? Wat was de vraag? Die ze over na moest denken en niet begrepen. En ik vraag me af of wij, inclusief mij, of wij het al echt begrijpen. Waarom? Nou, het was heel duidelijk dat het van God was. En Johannes de Doper had een heel bijzondere rol. Hij was de weg aan voorbereiden voor de Messias die komt. Hij was de weg aan voorbereiden, staat hier. Het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Zie je, koning komt, Sion, rijdend op een ezel. Dus het heeft te maken met dat geestelijke strijd. En het heeft iets te maken, het is een uiterlijke proclamatie, het is een uiterlijk iets, een bewijs, wat je kan brengen. Luister maar ik voel mij, ik, die nieuwe koninkrijk, het moet iets in mij doen wat mij daarop gaat voorbereiden, blijkbaar, voor hun toen. Beleid je zonde. Dat moesten ze doen. En dan werden ze gedoopt en dan waren ze voorbereid voor de komst van de koning. En zijn doop was een doop van bekering. Bekeer je. Breng vrucht voort die bij de zon, die bij de bekering hoort. Maar het was niet zo dat jouw zonde daardoor afgewassen wordt. Of dat je daardoor werd je gered door die doop zelf of zo. Hoe weet ik dat? Want toen Jezus zelf kwam, toen zei Jezus, doop mij. Hij zegt, maar Jezus, ik moet door u gedoopt worden. Maar Jezus zelf, had Jezus ooit gezondigd? Nee. Moest Jezus tot bekering komen? Nee. Maar toch liet Jezus zich dopen. Want Jezus zegt, op die manier wordt alle gerechtigheid vervuld. Ja? En dat staat in vers 14, zeg hij, maar hij tracht hem daarvan te houden. Hij zegt, ik heb nodig door u gedoopt te worden en gij komt tot mij. Jezus echter antwoordde, zei tot hem, laat mij thans geworden, want al dus betaamt het ons om alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij hem geworden. Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg hij op uit de water. En zie de hemelen openen en hij zag de geest Gods nederdalen en als een duif op hem komen. Weer interessant, hè? Hij deed iets, het heeft te maken met die koninkrijken die komen. Dus hij gehoorzaamde. Jezus laat zien hoe belangrijk gehoorzaamheid is. Helemaal losstaande van de zonde, want bij Jezus helemaal geen sprake van zonde. Maar alleen gehoorzaamheid omdat de Vader de opdracht hiertoe heeft gegeven. En de hemel opende zich. Weer eens een uitwerking in de geestelijke wereld. Maar goed, toen gaf Jezus de opdracht aan zijn discipelen, ga heen, maak alle naties, discipelen, verkondig het evangelie, maak discipelen van alle volken en doop hen. Dus Jezus gaf weer de opdracht, doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leer hen alles onderhouden wat ik u bevolen heb en zie ik ben met u tot aan de voleinding der eeuw. Jezus zegt, ga heen en doop die discipelen. Ja, dat is de opdracht, dat is heel belangrijk. Hij zegt, ga maak discipelen en doop hen. Niet dopen eerst en dan hoop dat ze discipelen worden. Maar maak discipelen en doop hen. Oké. Nou, dat is al een belangrijke verschil. Wil je met mij gaan naar Handelingen hoofdstuk 19. Liever niet, na afloop. Ja. Handelingen, hoofdstuk 19. En het gebeurde, vers 1, terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus de hoge geleden delen van het land doortrokken was en in Efeze kwam en hij trof daar enige discipelen aan. En hij zei tot hen, heb u de Heilige Geest ontvangen toen gij tot geloof kwam? Ja. En zij zeiden tegen hem, wij hebben niet eerst gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hem, waarom bent u dan gedoopt? En ze zeiden, met de doop van Johannes. Maar Paulus zeide, Johannes doopte wel een doop van bekering, maar ook hij zei tegen het volk dat zij moest geloven in hem die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. En nadat zij dit gehoord had, werden zij gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Oké, dus je ziet hier, mensen die al gedoopt waren in de doop van Johannes, werden weer gedoopt, wederdopers, in de naam van Jezus. Omdat het twee verschillende, het is niet dezelfde doop dat Johannes had als de doop dat Jezus toe opdracht gaf. En Paulus zegt hier, het heeft te maken ermee dat jij in Jezus gedoopt wordt. Je moet gaan geloven, het heeft te maken met het geloof in Jezus. Dus die een was een bekering onder de wet, voorbereiding op zijn komst. En nu dat hij gekomen is, daarna gestorven aan het kruis, zegt Jezus, ga heen, maak discipelen en doop hen. Oké, maar wat? Waarom dopen wij? Waarom? En ik ga de betekenis gaan we zoeken uit de doop. Ga met mij mee naar 1 Petrus hoofdstuk 3. 1 Petrus hoofdstuk 3. Eerste Petrus hoofdstuk 3 en ik lees vanaf vers 18. Oké, want ook Christus is eenmaal om de zonde gestorven, als rechtvaardige voor de onrechtvaardige, opdat hij u tot God zou brengen. Hij die gedood is naar de vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis. Oké. Eerst even tot daar. Dus hij zegt, Jezus is gekomen en Jezus is gestorven aan het kruis. Ja, hij is aan het kruis gestorven, dat heeft hij gedaan. En hij zegt, in dit doen, in Jezus' sterf aan het kruis, heeft hij het volgende gedaan. Hij heeft gepredikt aan de geesten in de gevangenis. Oké, nou zou je eigenlijk een haakje kunnen zetten, zo'n haakje, om de volgende zin. Want hij gaat nu uitleggen aan welke geesten precies. Dus hij zegt, aan de geesten in de gevangenis. En nou kijken we even. Hij zegt, die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de langmoedigheid Gods bleef afwachten in de dagen van Noach. Terwijl de ark in gereedheid gebracht werd, waren weinigen, dat is 8 zielen, door het water heen gered werden. Oké. We hebben over geestelijke strijd. We hebben over de aarde die ligt in de macht van de boze. Nou, hoe meer macht de duivel in de wereld hebt, hoe minder gelovigen zijn er, toch? Ja, hoe meer gelovige mensen komen, mensen worden onttrokken van zijn koninkrijk, geloven in de Heer, en dan heeft hij minder invloed. Dat spreekt voor zich, toch? Nou, in al de tijd, tot daar, en eigenlijk tot ons nog tijd, de tijd waar de duivel de meeste invloed op deze wereld had. Wanneer was dat? Dat was voor de zondvloed in de dagen van Noach. Er waren alleen maar 8 mensen op de gehele aarde, die geloofden dat God er was en dat God rechtvaardig was en dat God de zonde ging oordelen. 8 mensen. Dus dat was de moment wat de boze geesten, zijn macht de sterkste was wat ze ooit was en ooit zal zijn eigenlijk. En Jezus in zijn kruisdood, de duivel wist niet wat er gaat gebeuren. Want er staat, als ze dat wisten, zouden ze de Heer der Heren niet gekruisigd hebben. Ja? Maar in dat kruisdood, Jezus stierf, gaat Jezus naar die geesten, die toen de macht over de mensen hadden. En Jezus, hij heeft aan hun gepredikt, staat daar. En hij verkondigde, ik heb de mens bevrijd. Ik heb betaald voor al zijn zonden. Jij hebt geen recht meer over hem. Op de duivelse macht, je geesten, op je sterkste punt. Ik verkondig dit aan jou. Aan die geesten. Ja? Oké. Nu lezen we verder. Nu zegt hij, vers 21, als tegenbeeld daarvan, of als antitype, als voorbeeld, als tegenbeeld daarvan, redt u thans de doop. Oké. Nou, eerst wil zeggen, de doop is niet zaligmakend. Dus niet, ik moet gedoopt worden. Markus 16 zegt, hij zegt, ga heen, verkondig het evangelie in de hele wereld. Iedere die, Markus 15, die gelooft, vers 16, die gelooft, ja, verkondig, laat mensen geloven en zich laat dopen. Iedere die gelooft, die zal gered worden, geloof en zich laat dopen is gered. Wie niet gelooft is verloren. Dat staat niet, als je niet gedopen bent, ben je niet gered. De moordenaar aan het kruis, zei alleen, ik geloof, Heere. Ja, hij was niet gedoopt, hij was wel gered. Hij is wederom geboren. Als je wederom geboren bent, ben je kind van God. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleid je tot zaligheid. De mond beleidens heeft uitwerking in de geestelijke wereld. Maar voor mijn relatie met God is mijn geloof in mijn hart genoeg. Maar hij zegt hier als tegenbeeld daarvan, red die thans de doop. Nou willen we dit begrijpen. In de geestelijke wereld, Jezus stierf, ging heen, predikte aan de geestelijke wereld. Ik heb alles betaald, de mensdom is vrijgekocht, de mensheid. Iedere die in mij gelooft, moet je loslaten, heb je geen recht meer op. Als tegenbeeld daarvan, red die thans de doop. Als tegenbeeld, waarvan? Niet van Noach en de hele verhaal rondom Noach. Als tegenbeeld van de prediking van Jezus aan de geestelijke wereld. Dus wat avondmaal was een, zo vaak als je avondmaal viert, verkondig jij de dood des Heren totdat hij komt. De doop is dus een prediking, is een verkondiging. Vergelijkbaar met de verprediking van Jezus aan de geestelijke wereld. En wat verkondig ik met mijn doop? Ik verkondig, ik geloof dat ik ben met Christus gestorven aan het kruis. Ik geloof, ik ben met Christus begraven. En ik geloof, ik ben met Christus opgestaan. Je ziet, kijk, je komt tot bekering. En nou, denk nu aan dit strijd, dit geestelijke strijd die woedt. En de duivel die aanklaagt voor de rechtszaal. En die zegt, ja, ja, en ja, ze zeggen alleen maar woorden. Dat ze mij helemaal wil volgen. En in de geest, de wereld ligt in het boze. Mijn koninkrijk is nog steeds hier. En wij waren allen onder dit koninkrijk. Nu kom ik tot bekering. Ik ben kind van God. Maar nu zegt de Heer, ik wil jou nog iets meer geven dan woorden. Ik wil jou een bewijs geven. En dat is het woord. Als je hier verder leest, zegt hij, als tegenbeeld daarvan redt hij thans de doop. Die niet is een aflegging van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is en naar de hemel gegaan, terwijl de engelen en machten en krachten hem onderworpen zijn. Dat woord een bede tot God in de Grieks is eporotena. En dat betekent, dit is een grond waarop een advocaat zal staan. Een antwoord, kan je niet vertellen. Waarop een advocaat die zal zeggen, edelachtbare, op grond hiervan. Dit is wat ik als bewijs wil geven, dat mijn cliënt onschuldig is. Op grond hiervan. Dat is wat de doop is. Dus in de geestelijke wereld kan Jezus op zich zeggen, mijn kind, geloof dat hij met mij gestorven is, met mij opgestaan is in een nieuwe leven. En daardoor overgegaan is, gered van die oude donkere koninkrijk en opgestaan is en leeft in een nieuwe koninkrijk. Je hebt geen recht meer op hem. En dat heeft geweldige geestelijke uitwerking. Want daar is een verschil. En nu heeft het, ik zeg het, heeft niet met je zaligheid te doen. Voor de eeuwigheid ben je gered. Maar het heeft te maken met je geestelijke leven hier op aarde nog. Want jij wil nu geestelijk leven, ja, de natuurlijke. Jij wil werken. Jij wil je eigen geestelijke leven met de Heer. Dat is allemaal geen probleem. Kan je allemaal maar. Heeft niets met de doop te maken. Maar als je wil uitstappen, jij wil leven, je wil verder met de Heer. Jij wil een geestelijke oorlog voeren, een strijd staan. Dan moet je ervoor zorgen dat je op stevige grond staat. Je gaat nu verder. Jij gaat nu ook de duivelse machten door je gebeden aanpakken. Jij wil voor mensen bidden dat ze verder met de Heer mogen komen. Jij wil toegewijd zijn aan hem. Je wil geestelijk groeien. Je wil dat niets je in de weg staat. Dat de duivel niets van je vrijheid rooft. Dan ga je actief in de geestelijke strijd. Dan beter je op goede grond staat. En God heeft het mogelijk gemaakt. Doordat hij ons een bewijs geeft. Ik zeg, ik ben met Jezus gestorven. Mijn ouwe, ik ben gestorven. Ik ben met hem opgestaan. En ik geloof het, dus bij mij niet alleen woorden. Want als ik geloof dat ik gestorven ben, wat doe je met iemand die gestorven is? Wat doe je? Die wordt begraven. Ja, en nou komt de vraag, hoeveel water moet er dan zijn? He, zoals die boer, de vader of opa die, of de boer, de vader die geloofde in de kinderen dood besprenkelen en de zoon in de onderdompeling en een paard gestorven. Zoon, begraaf je even die paard. Papa, moet het op jouw manier of op mijn manier? Een beetje zand erop of zal ik hem helemaal onder de grond doen? Als ik niet door onderdompeling, in de Bijbel is het altijd door onderdompeling geweest. Altijd. Je vindt geen voorbeeld in de Bijbel waar het niet zo is. De kamerling, hè, die reist met Filippus. Hij hoort het evangelie, Jezus. Hij zegt, daar is water. Hij reist helemaal naar Ethiopië. Denk je dat hij niet een beetje water bij hem had om te drinken? Natuurlijk had hij water bij hem. Hij had ook een beetje daarvan kunnen nemen als hij op die manier gedoopt moest worden. Nou, ik ben als kind door mijn ouders in de kerk gedoopt of besprenkeld. En dan zeg ik, oh, ze hebben wat fout aan. Zo zie ik dat helemaal niet. Ik zie het als mijn lieve Godvrezende ouders, waar ik heel dankbaar voor ben. Die mij aan de Heer hebben opgedragen. En op een gegeven moment kwam ik tot geloof. En toen vroeg ik mezelf af, ik begon overtuigd te worden. Ik zag, die kamerling die zegt, daar is water, want hij zag daar een meer of iets. En hij zegt, wat verhindert mij dat ik gedoopt kon worden? Hij zegt, niets. Als jij met heel je hart gelooft dat Jezus, dan kan we je dopen. En ik dacht bij mezelf, ik werd overtuigd, de Bijbelse doop is de doop van gelovigen. Want hij zegt, jij, wie gelooft en zich laat dopen. Je gaat je eerst tot geloof en dan laat je je dopen. Want ik verkondig er iets mee, hè, wat ik geloof. Zeg, en het is tot onderdompeling. Ik ben er helemaal mee eens, maar goed. Ik heb het nu anders beleefd. En ik geloof met heel maat. Ik wil de Heer volgen, dus ik ben gedoopt als kind klaar. Zo ga ik verder. Dat was mijn situatie. En toen op een zondagmiddag dacht ik ergens, hoorde ik een preek over de eenheid van het lichaam. En die persoon die preekte, en hij zei, de tekst uit Efeze, er is één God, één Vader, één doop. En hij ging verder, maar één doop, dat trof mij. En ik dacht van, als ik geloof dat de Bijbelse doop is de doop van gelovigen, door onderdompeling, want ik verkondig, ik ben met hem begraven, dan ben ik niet gedoopt. Heel simpel. Dan ben ik niet gedoopt. En dan komt de vraag, wanneer ga ik me dan laten dopen? Eigenlijk in de Bijbel vind je ook geen moment dat ze het uitstelden. Dat ze zeggen van, laten we eerst een doopdienst doen of zo. Vandaag ligt het een beetje anders in de zin van, kijk, ook daar wil je niet wetticistisch zijn. Want men hebben vragen erover, men gebruikt het soms dat je familie, vrienden wil uitnodigen. En de kans dat zij het evangelie mogen horen, dat ik denk dat daar helemaal niets fout mee is. Maar even de geestelijke principe, voor de geestelijke waarde. In de Bijbel stelde het ze niet uit. Je kwam tot bekering, je werd gedoopt, want het is niet, de doop is niet iets om te zeggen wat je al bereikt heeft. De doop is om te zeggen van, ik geloof, ik ben met Jezus gestorven. En om mij een basis te geven voor de geestelijke strijd die nog voor mij voor ligt hier op aarde. Dat is wat het zegt. Nou goed, is het een andere vraag uit de, wie mag dan dopen? Nou, als je al kijkt op Pinksteren, stond er, er werd op die dag, werden 3000 zielen gedoopt en toegevoegd aan de gemeente van Christus. 3000 man op één dag. Nou, als alleen de apostelen doopten, en ik neem aan, dan doe je het met z'n tweeën, want je moet ze ook weer optellen. Hè? Alleen met z'n tweeën, dus dan zou ze 6 paren zijn. Dan moet iedereen van hun, ieder van die 6, moet 500 man dopen. Ik denk het niet. Ik denk de waarheid ligt ergens tussen die 6 en die 120 gelovigen die er ook waren. Die meehelpen dat de mensen gedoopt werden. Je ziet hoe Paulus tot bekering kwam. De Heere sprak tot, er staat in Handelingen 9, een discipel genaamd Ananias. En zei, ga heen naar zo en zo, daar is Paulus en zie, hij bidt. He, en nou, hij schrok eerst, ik weet toch, hij is de een die vervolgt en zo meer. Maar hij ging naar hem, dan staat hij Paulus, of Saulus, he, de Heer is jou, die aan jou verschenen is. En sta op, en hij had 3 dagen niet gegeten, hij werd weer zien. Hij stond op en hij werd gedoopt. Onmiddellijk. In de Bijbel staat, daar staat van een huisgezin die gedoopt werd. Dan zeg je, ja, waren er dan geen kleine kinderen bij? Kijk, dit is een afleiding. Dus eigenlijk een argument die voor geen van beide kanten geldt. Want daar staat niets over kinderen. Maar wat je wel kan zien, daar staat in de midden van de nacht de huishouding van die gevangenisbewaarder. Hè? Stefanus, meen ik, was zijn naam of zo. In de midden van de nacht. Of wat was het? Ja, Stefanus. Nee? Oh, hij had geen naam. Oké, ik weet niet wat zijn naam was. Maar goed, de gevangenwaarder van Filippi. Hij en zijn huisgezin kwam tot geloof. Ja, dus ik denk de Bijbel is daar duidelijk over. En wat wij daarin moeten zien, wat wij moeten begrijpen, is dat het gaat hier om een geestelijke realiteit. Wat weer uitgesproken wordt en naar de geestelijke wereld. En dat God aan ons gegeven heeft. Nou, weer eens, het gaat niet om, pas als ik mijn zonde helemaal beleid heb en alles. Het gaat om als ik tot bekering ben gekomen en ik wil gehoorzaam zijn aan de Heere. Dan laat ik mij dopen, zegt de Bijbel. Nou, er zijn nog een paar interessante vragen. Ik ben bijna klaar. Maar er is een interessante vraag dat Jezus zegt, ga, maak discipelen van alle naties, alle volken, en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als je Handelingen leest, dan lees je alleen dat ze doopten in de naam van Jezus. Dan denk je, hebben jullie het niet goed begrepen? Hoe kan dat? Wat wij moeten begrijpen, daar staat niet, ga doop hen. Jezus de opdracht zei niet, ga doop hen in de namen van de Vader en de naam van de Zoon en de naam van de Heilige Geest. Dopen in de naam, die ene naam. Wat is de naam van de Vader? Aan de Bijbel is aan ons gegeven, de naam van de Vader is J-H-W-H. Yahweh, Jehovah, hebben we zelfs daar die tussen klinkers gezet. Yahweh. Ja? Wat is de naam van de Zoon? Jehoshua is Yahweh die ons redt. In het Grieks naar de wereld gekomen als Jezus. Het is dezelfde. Het betekent Yahweh die ons redt. God die ons redt. En de naam van de Geest? Er is geen aparte naam voor de Geest van God de Vader die dezelfde Geest is als de Geest van Jezus. Dus als je doopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest of in de naam van Jezus, het is precies dezelfde. Wij zeggen vaak allebei. Gewoon dat mensen niet in verwarring komen. We doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is de naam van Jezus. Ja? Goed. Nou, nog een vraag. Waarom is doop maar 1 keer en avondmaal is meerdere keren? Ik geloof dat het is omdat de doop gaat over mijn dood met Christus aan het kruis. Maar avondmaal verkondig ik zijn dood. En door zijn dood en opstanding zijn wij natuurlijk gered. Je moet denken, iedere keer wanneer we zijn dood verkondigen, wordt aan de geestelijke wereld gezegd, alles waar jij mag over had, Satan, alle mensen zijn dood. Je hebt macht over een dode, wat is dat? Dat is niks. Ze zijn dood in Jezus dood. En wij zijn opgestaan, een nieuwe leven. Dus dat verkondig ik met mijn dood daarom 1 keer en de andere meerdere keren, want dan ligt de betoning op zijn dood die voor iedereen is geweest. Jezus wil dat jij en ik alreeds hier op aarde gaan groeien van geloof naar geloof, gaan groeien in zijn kracht, veranderd worden naar zijn heerlijkheid, steeds meer gaan groeien onder de autoriteit van de Heere, vrij van de boze. Vrij van de boze. Want mensen, let op, het gaat hier niet om theologische, religieuze oefeningen. Het gaat hier om geestelijke realiteiten. Er is een duivel die jouw leven wil vernietigen. Die geen respect heeft. Die geen geduld of gevoelens heeft van ach, hoe zielig, ach, ik spaar jou. Helemaal niets. Hij is een dief en een rover en een moordenaar. En hij gaat rond als een briesende leeuw. Kijken wie hij kan verslinden. Hij wil jou en mij vernietigen. En de Heere God wil dat alle ingangen gesloten zijn. De Heere God wil dat wij leven onder zijn autoriteit, onder zijn bescherming. En niet alleen daaronder. Hij wil dat wij gezegend zijn. In het midden van een wereld van duisternis, dat zijn leven door ons mag heen stralen. Hij wil niet alleen dat. Hij wil dat wij laten zien. Jij kan vrij leven in het leven van mensen die gebonden zijn. En hen laten zien ook voor jou is er een weg. En hij, niet alleen dat. Hij wil dat wij ze helpen. Hij wil dat wij helemaal vrij zijn van iedere gemeende recht wat de duivel. En dat we anderen kunnen redden uit het vuur als het ware. In zijn kracht. En hij wil dat wij daaronder steeds weten. Je bent onder zijn bescherming. Maar laten we ons houden aan de geestelijke regels. De geestelijke beginsels. Niet de natuurlijke. En laten we zo samen deel hebben aan het heerlijke leven. Overwinnende leven wil ik zeggen. Die hij voor ons hier gepland heeft. Ja, strijd is er. Maar hoeveel mooier de overwinning. Zullen we samen bidden? Hemelse Vader. Ik bid u vanavond, Heere, want u weet de strijd die iedereen van ons heeft over sommige van deze dingen. En Heer, het gaat vanavond mij niet erom dat ik wil zeggen, oh, ik heb gelijk. Of Heer, het gaat erom dat wij vanavond ons als het ware kunnen stellen in de geestelijke wereld voor uw aangezicht en zeggen, Heere, help mij. Help mij om de waarheid te erkennen. Help mij om onder uw bescherming te leven. Help mij om u te gehoorzamen. Want ik geloof, Heere, dat u van me houdt. Ik geloof dat u alleen het allerbeste voor mij wil. Want uw woord zegt, hij die zijn zoon niet gespaard heeft, hoe zal hij enig iets goeds van mij terughouden? Of van jou. En daarom, Heere, onderwerp ik mij aan u. En ik bid zo voor iedereen van vrienden, broeders en zusters hier. En ik bid u zegen over hen. Over iedereen die dit hoort, Heere. Ik bid u zegen. Ik bid, Heere, voor ruimte. Ik bid voor doorbraak. Ik bid u voor gehoorzaamheid, Heere. En ik bid om vernietiging van de werk van de boze. In ieders leven, tot eer en verheerlijking van uw naam, Jezus.